Ik ben gelukkig niet de enige gast hier, heb ik ontdekt. het is voor mij de eerste keer. Ik zal me heel kort even voorstellen. Ik denk dat het wel fijn is om voor u te weten wie hier staat. Ik ben Joël Spijkstra. Ik kom uit Papendrecht. Ik ben opgegroeid in Oud-Alblas, een klein dorpje daar vlakbij. En ik ga daar gewoon met mijn vrouw, getrouwd met Lida, en mijn twee dochters, die studeren alle twee, dus die zijn wat ouder, naar de Vrije Baptistengemeente daar. En ik denk dat u een aantal broeders van die gemeente wel kent, want die komen hier ook wel eens. Kees van Kralingen, Hans Huisman en Robert. Dat zijn broeders die ik ook goed ken. En zo vroeg Kees aan mij van, joh, mag ik je gegevens een keer doorspelen om hier ook een keer te spreken? En nou ja, daar is dit dan van gekomen. Dus ik vind het wel erg leuk. Altijd weer fijn om mensen te ontmoeten die je van tevoren nog nooit gezien hebt, maar waar je toch weer die band mee hebt. Ik zei het net aan het begin ook, toen we vooraf even met elkaar in gebed waren, van ja, we hebben elkaar nog nooit gezien. Nog nooit heel lang gesprek gehad, maar we weten dat we allemaal de Heer Jezus volgen. En God de Vader als onze Vader kennen. En dat is een voorrecht. En zo wil ik vanmorgen met u eigenlijk ook hem de eer en de lof geven. Er is een hoop, hè? We hebben net ook hoorden we net iets over. Hè? We hebben een hoop waar we naar uit mogen kijken, waar we naar uit mogen zien. Maar we leven nu nog hier. En dat geeft ons ook al heel veel om over na te denken en dingen waar we mee bezig kunnen zijn. En daar wil ik eigenlijk vandaag ook even over nadenken. En uiteindelijk kom je dan weer terug, aan het eind, bij hem, om hem te prijzen en uit te zien naar die hoop. Want dat is eigenlijk altijd wat ons reden geeft om weer door te gaan, om verder te gaan. Ik wil graag met u nadenken over Psalm 68. En met name vers 20 is wel een heel bekend vers voor u, denk ik. Even de oude NBG 51-vertaling memoriseren, die waarschijnlijk het meest in ons geheugen zit. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. En heel vaak zetten we dan een puntje, maar eigenlijk staat er een punt komma, en dan staat erachter, die God is ons heil. Dat is Psalm 68, vers 20. Nou, hebben jullie de volgorde van de dienst een klein beetje anders dan dat ik gewend ben? Normaal hebben we eerst een heel blok van zingen en van lofprijs, en dan komt de spreker. En daar is al een beetje het gevaar als dat zo is, dat je een beetje achterover gaat leunen en denken, nou komt de spreker, nou kan ik genieten en luisteren. Terwijl met de lofprijs en aanbiddingsdienst, daar ben je vaak veel meer bij betrokken. Nou, jullie hebben dat omgedraaid, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ik hoop dus dat er eigenlijk nog heel veel frisse aandacht is en dat u eigenlijk nog een beetje voorover zit om goed mee te luisteren. Want deze psalm is niet zomaar een psalm waar ik gewoon wat fijns over wil vertellen, om u zogezegd te bemoedigen, zo van dan kunnen we er weer tegenaan. Maar dit is een psalm die moet je als het ware binnen laten komen en daar moet je over nadenken en dan moet je eigenlijk straks aan het eind van de dienst met elkaar over in gesprek zijn. Dan moet je misschien straks wel in het tweede deel van de dienst, als jullie lofprijs en aanbidding hebben, misschien iets over delen, over zeggen. Van ja, dat heeft mij zo aangesproken, of dat herken ik in mijn leven. En nu wil ik met die slotwoorden van die psalm zeggen, uitspreken, geprezen zij God. Want dat ene vers wat ik net genoemd heb, geprezen zij de Heer, dat komt eigenlijk terug in die psalm. Het gaat om hem de lof brengen. En ik kan in dit half uurtje echt niet de hele psalm behandelen en alles erover zeggen wat erover te zeggen valt. Deze psalm moet eigenlijk onderdeel zijn van je leven. Die moet je meenemen en steeds op terugkomen. En daar moeten we steeds elkaar aan herinneren en steeds over vertellen aan elkaar. En ik hoop eigenlijk dat ik dat mag meegeven. Dat is eigenlijk mijn doel. Dat we deze psalm als ware, dat die in ons geheugen haakt en dat die woorden van die psalm input zullen hebben in ons leven. Dus het is niet straks even een monoloog van mij, maar het is als het ware een opstart richting dat delen met elkaar, dat gesprek met elkaar over de inhoud van deze psalm. En ik denk dat heel Gods woord eigenlijk zo in elkaar zit. Maar deze psalm helpt mij er erg bij om dat te doen. Ik zal hem eens voorlezen. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar een aantal van die coupletten wil ik aan u voorlezen. En ik begin bij vers 1, Psalm 68, en ik lees voor uit de NBV 21. Vers 1. Voor de koorleider van David een psalm, een lied. Dat is de aanhef. En dan begint het. God sta op. Zijn vijanden stuiven uiteen. Zijn haters vluchten als hij verschijnt. U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur. Zo vergaan de zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Dan sla ik een paar versen over en kom bij vers 20. Geprezen zij de Heer dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood. En dan ga ik naar het eind van de psalm, vers 33. Koninkrijken der aarde, zing voor God, zing een lied voor de Heer. Voor hem die rijdt door de hoogste eeuwige hemel. Hoor zijn stem, is machtige stem. Erken Gods macht. Zijn majesteit heerst over Israël. Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend bent u God in uw heiligdom. De God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God. Dat vers 20, dat is zo'n bekend vers. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Opwekking 411, ik weet niet of u dat nummer kent, maar dat is zo'n heel bekend nummer wat is gebaseerd op dit mooie vers. Het is zo'n vers wat we... Dat doen dan meestal de dames. Die schrijven dat op kaartjes ter bemoediging. En alle mannen weten dat, want die krijgen zo'n kaartje. Hè? Dus zo werkt dat vaak. Maar we kennen dat vers wel. Het bemoedigt ons, het helpt ons. Psalm 68, vers 10. Ik weet niet of dat u hem vroeger hebt moeten leren, maar toen ik op de lagere school zat, moest ik hem vanuit de oude berijming uit mijn hoofd leren. En bij ons in Oud-Alblas, waar ik woonde, in de hervormde Bondskerk, werd die regelmatig gezongen. Dus mijn vriendjes op school, die kenden hem allemaal heel goed. Ik zal hem eens aan u voordragen. Misschien herkent u de woorden wel. Het zijn prachtige woorden vanuit die berijming. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Oude woorden, maar zo mooi, om ze even zo binnen te laten komen. Dat is God. Dat zegt de psalmdichter over God, in de situatie waarin hij is geweest en waar hij naar uitziet. Nou, psalm, dat was vers 20... In Psalm 68 staat niet op zichzelf. Het is natuurlijk heel mooi om dat op een kaartje te schrijven en er zo uit te lichten. Maar het is goed dat we die hele psalm nemen. Omdat eigenlijk die hele psalm ons helpt dat vers 20 nog meer waarde te geven. En daarom wil ik even kort kijken naar die context. Naar het geheel van die psalm. Nou, het opent dat we weten dat het een psalm van David is. Dat het een lied is. Het is poëzie. Hè? Het is dichterlijke woorden. Het zijn woorden die ons tot onze verbeelding moeten spreken. En deze psalm die staat onder de dankzeggingspsalmen geschaard. Nou, dat herkennen we ook wel uit de woorden geprezen zij God. En zo heeft deze psalm een heel aantal strofen of coupletjes. Van die kleine liedjes. Die ieder zijn eigen themaatje hebben. En ons eigenlijk helpen dat grote thema van die hele psalm te verstaan. Deze psalm heeft een boodschap. En hij begint zo mooi, Psalm 68. Hij begint bij God. God staat op. De dichter schetst dan een beeld van in de psalm wat dat doet als God verschijnt. Hij staat op, er gebeurt wat. Het is niet zomaar. Als God opstaat, dan gebeuren er twee dingen. De zondaar die verdwijnt, maar de rechtvaardiger verblijdt zich. Dat is dat eerste couplet. En het opent gelijk met een vraag, naar mij toe althans. Waar sta ik? Wie ben ik als ik deze psalm lees? Waar sta ik eigenlijk? Hoor ik bij die rechtvaardige die zich verblijdt als God zich laat zien? Of sta ik aan de andere kant en smelt ik weg als was voor het vuur? Dat is een hele reële vraag waar deze psalm direct mee begint. Want als God verschijnt, dan gebeurt er iets. Nou, dan heb ik vier coupletten daarna, ik heb ze niet voorgelezen, maar als je er doorheen leest, misschien vanmiddag thuis is, dan zijn dat hele poëtische woorden waarin de dichter je meeneemt in de verbeelding, in zijn lofprijs naar God toe. Er gebeurt wat als God verschijnt. Kijk, je ontdekt direct waar de dichter staat. Hij staat aan de kant van God, hij is die rechtvaardige en zo kennen we David. We kennen gelukkig veel over zijn leven, dus we weten waar David staat. Hij verblijdt zich. Maar als God zich laat zien, dan gebeurt er iets in de natuur. Dan roert de hele schepping zich, staat er. En als God daar dan is, dan gaat hij vervolgens de schepping verzorgen. Dat uitgedroogde, dorre land voorziet hij van milde regens. En dan zwelt als ware het lied aan. Als je het in een orkeststemming neer zou zetten, dan hoor je dat de muziek sterker wordt. Want, dan zegt de dichter, als God verschijnt, dan is daar kracht. En één enkel bevel van één woord van de eeuwige God is voldoende om de strijd voorbij te laten zijn. Er is kracht. Er is overwinning. En die overwinning bij God is dan voor eeuwig. Dat is dat eerste blok voor die mooie verzen, vers 20 en 21. Geprezen zij de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Deze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Een korte reflectie van die dichter op God. In dat strijdgeroer. Als hij daarin staat. Hij draagt mij, maar hij draagt mij er wel doorheen. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan volgen er een aantal andere coupletten. Dan sta je aan de andere kant van de strijd, zo gezegd. Dan komt de intocht, de overwinning. Denk even terug aan toen David na de strijd Jeruzalem weer binnenkwam. Dat de vrouwen stonden te zingen. Om hem welkom terug te heten. De triomftocht. Een uitbundig onthaal van de dichter. Met een verlangen dat God zich nog steeds meer laat kennen, laat zien aan de inwoners van Jeruzalem, maar ook aan heel de wereld. Zodat iedereen hem zal leren kennen. En dan komen we zo bij het slot van die psalm. Waarin de dichter ons oproept om als ware bij die dienaren te scharen. Daarachter aan te sluiten aan die triomftocht. Door mee te zingen die mooie woorden voor de overwinnaar, voor de almachtige God. Geprezen zij God. Ik heb zo die hele psalm als het ware in drie blokjes geknipt. Het eerste blok, voor de strijd, als God zich toont. Het middelste blok, die prachtige verzen die we zo graag omarmen. En dan dat laatste blok, die triomftocht. En scharen achter de menigte om God groot te maken. Met de woorden geprezen zij God. Nou, ik ben een beelddenker. Ik hou van plaatjes, die blijven bij mij goed hangen. Dus ik dacht, ja... Dat kwam eigenlijk gelijk helemaal op. Het is niet zo'n heel eerbiedig plaatje, maar het is wel een heel herkenbaar plaatje. Ik dacht aan een sandwich. Zo'n grote pistolet of zo'n stuk stokbrood. Die dan in de vitrine van de bakker ligt. En je kiest hem uit op dat heerlijke beleg. Ik wil hem met ei en kaas of ik wil hem met rosbief of nou ja, walnoten met geitenkaas. Noem het maar op. Daar kies je hem op uit. Maar als je alleen het beleg ervan af eet... Dan geeft het je weinig voeding. Als je zo'n sandwich neemt, dan moet je hem in zijn geheel nemen. Dat is ook heel praktisch, hè? Twee van die stukken stevig brood aan weerszijden, zodat dat beleg er goed tussen geklemd is. En als je hem in zijn geheel eet, dan geeft het je kracht. En zo denk ik dat het ook wel met deze psalm is. Je moet hem in zijn geheel pakken. Je moet niet alleen vers 20 ervan afeten. Je moet hem in zijn geheel pakken. Dat geeft kracht. Die stevige basis, hè? Die onderste boterham, om het maar zo te zeggen... De verschijning van God, alle kracht die daarin ligt, als hij zichzelf aan de schepping toont. Dan die heerlijke verse, vers 20, hij draagt ons. Het beleg, waar we aan mogen herinneren, waar hij hem op uitkiest, zo'n psalm. En dan vervolgens nog zo'n stevig stuk brood, die mooie verse, waarin we worden opgeroepen om God binnen te halen en zijn triomf, hem de eer te geven. Laat je dus niet meer het beleg van het brood eten, maar denk aan de hele psalm als je aan dit vers denkt. Bijbeluitleggers die zeggen dat deze psalm lijkt op een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 15. Dat is kort na de intocht, of na de uittocht van het volk van Egypte, kort na de doortocht door de Schelfzee. Dan schrijft Mozes een prachtig lied. Als je die twee liederen naast elkaar legt, dan zeg je, hé, daar zitten verbanden in, dat lijkt op elkaar. Dat is ook niet zo vreemd, hè? Even kort naar die geschiedenis, ik denk dat u hem allemaal wel kent. God die heeft door Mozes heen, met hulp van Mozes, Hij heeft opdracht gegeven aan Mozes om het volk, zijn volk, uit Egypte te brengen. Mozes ontmoet dan Farao, de zonnegod, denkt dat hij heel wat is. En eerst zegt Farao nee, tot 10 keer toe. En dan zegt God, en nu gaan we echt. En Farao laat het volk gaan. En ze gaan de woestijn in, om God de eer te brengen. En dan lopen ze als het ware vast tegen die Rode Zee aan. Ze kunnen geen kant meer op, want aan de achterkant hoorden ze Farao al aankomen. Die dacht, ja wacht even, daar gaan mijn slaven. Daar gaan de mensen die ik in dienst had. Ik wil ze weer terug hebben. En daar staat Mozes, dat hele volk om hem heen. En we lezen dan dat de wolk van God achter het volk neerdaalt ter bescherming. Maar ze kunnen aan de voorkant ook geen kant op. En dan zegt Mozes heel rustig, althans hoe lees je dat dan? Ik zou daar niet zo heel rustig onder zijn geweest, denk ik. Maar Mozes zegt dan, ik keer me tot God. Wacht maar even, volk. We gaan eerst naar God toe. We gaan vragen wat we moeten doen. En dan krijgt hij de opdracht om zijn hand uit te strekken. En als hij dat doet, dan vormt er een pad door de Rode Zee heen. En zo kan dat hele volk naar de overkant komen. Een heel bekende geschiedenis. We weten ook allemaal, als ze allemaal aan de overkant zijn, ook de ark van het verbond is aan de overkant, of de ark, de priesters zijn aan de overkant gekomen. Dat komt pas later, als ze door de Jordaan heen gaan, hè, met de ark. Dan moet de ark ook mee. De ark was er toen nog niet, met deze keer. Maar als iedereen aan de overkant is, dan ziet Farao datzelfde pad. En hij denkt, daar kan ik ook doorheen. En hij gaat er doorheen en dan is er maar één woord, want dan toont God zich aan Farao opnieuw, maar één woord, één bevel nodig, één gedachte van God zou je zeggen. En de natuur die schikt zich weer en die muren van water die klapsen in en dat hele leger van Farao is verdwenen. Het is mooi als je dat hele plaatje zo ziet. Als je die geschiedenissen in de Bijbel hebt en je leest daar doorheen, je leest wat er gebeurt, de spanning die opgebouwd wordt in zo'n verhaal, je leest wat God doet en aan het eind zeg je, haal je diep adem en zeg je, oh, het is weer gebeurd. Het is mooi, we kennen allemaal die verhalen. Daniel in de leeuwenkuil. We vertellen maar wat graag dat hij daar ongeschonden uitkomt als we het aan de zondagsschool vertellen. We kennen het hele plaatje, maar als je voor die kuil staat, je moet erin springen op het bevel van de koning, of je wordt erin losgelaten, dan is dat even anders. Dan sta je daarvoor. Die 3 vrienden van Daniel, die bewust kozen niet te knielen voor dat beeld. Met die oven in het vooruitzicht. En wij lezen dat ze er weer uitkwamen. Dat is heerlijk om te lezen. Maar wat als je midden in de strijd staat, in je eigen leven? Wat als je even daar staat en denkt van ja, maar ik zie het nog niet. Het is natuurlijk heerlijk om die tekst te krijgen op een kaartje. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Die God redt ons. En daar zit voor mij ook wel de spanning. We vinden het heerlijk om gedragen te worden door God, maar dat hij ons redt, betekent dat hij ons ergens uit moet redden. Dat er iets aan de hand is. Er staat zelfs bevrijding uit de dood. Dat is poëzie, hè? Dus dat is hele heftige situaties waarin we te maken hebben, waar de dood in de ogen kijken, waar we denken van, waar gaat dit naartoe? Kijk, als ik denk aan gedragen worden, als ik zo die eerste vers lees, hè, geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons, dan heb ik daar ook gelijk een plaatje bij, ja zo ben ik dan. Dan heb ik een plaatje van een moeder die een baby op de arm heeft. Dat is iets heerlijks om te zien. Daar voelen we allemaal wel iets fijns bij. Of die peuter op de schouders van zijn vader. Dat is natuurlijk ook een prachtig beeld. Een zorgeloos dagje naar de dierentuin, zullen we maar zeggen. Je zit op de schouders van je vader rond te kijken. En de leeuwen in kooien. En de andere enge dieren achter glas. Genietend gaan we er zo doorheen. Maar dat is denk ik niet het plaatje wat hier beschreven is in Psalm 68. Het is geen dagje uit met God, aan de hand van God. Nee, er staat dat we met God door de moeilijkheden heen gaan. Dat er redding is, ook al is er geen uitzicht. Want daar stond Mozes. Er was geen uitzicht, er was alleen maar zee. En terug was er ook niet. De psalmdichter David, die kent ook van die situaties. We kennen ze allemaal wel, of allemaal wel, maar we kennen wel een heel aantal van die situaties zo opnoemen uit zijn leven. Achter hem zijn spottende broers. Van het leger van Saul. En voor hem die reus. En zijn broers, ja, Je gaat er toch niet met een stok op af, jochie? Je komt net bij de schapen vandaan. En David keek die reus recht in het gezicht. Dat is wat de Bijbel hier beschrijft. Geprezen, zei de Heer, dag aan dag draagt hij ons. David ging daar niet alleen naartoe. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Ik denk dat David dat wel gevoeld heeft toen. Toen hij die reus in het gezicht keek. Dat zijn mooie zinnen. Die geven niet dat plaatje aan van die peuter op de schouders van een vader. Maar van een God die niet de moeilijkheden en de uitdagingen in ons leven weg wil nemen. Maar van een God die dan juist met ons meegaat en er doorheen als het ware wil dragen. Zo dichtbij. Even terug naar die sandwich. God die verschijnt. God die draagt. En God die overwint. Dat hoort allemaal bij elkaar. Kom ik weer terug bij die vraag aan het begin. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta jij? Als je over deze psalm nadenkt. Ben je blij als God verschijnt? Over die stevige korst brood die daar als eerste ligt. Ben je dankbaar als God verschijnt? Zijn er situaties in je leven waar je misschien nu naar uitkijkt, of tegenaan kijkt, moet ik misschien beter zeggen, waar je zegt, ja Heer, ik wil eigenlijk dat u verschijnt in die situatie. Wilt u opstaan? Want ik ben blij dat als u erbij bent, want ik wil aan uw kant gaan staan. Ik wil met u er doorheen gaan. In alle vertrouwen dat u mij gaat dragen. Of ben ik als een van die broers van David? Trek ik me terug? Sta ik misschien wel een beetje spottend aan de kant? Ben ik helemaal niet gericht op God? Maar zie ik alleen maar die reus en die Filistijnen daarachter? Er zijn eigenlijk drie situaties waar je in terecht kan komen. De eerste is gewoon de wezenlijke vraag die je zelf moet stellen. En ik denk dat we die allemaal al een keer in ons leven gepasseerd zijn. En ik hoop ook dat we daar allemaal volledig op kunnen antwoorden van ja, ik sta aan die goede kant. Ik ben een kind van God. Daar begint het eigenlijk mee. Ik heb de Heer Jezus als mijn verlosser leren kennen. Ik sta aan Gods kant. Als Hij verschijnt, dan verheug ik me. Want ik mag me weten dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van de Heer Jezus Christus. Als je die vraag nog niet met ja kunt beantwoorden, dan sta je aan die andere kant. Dan smelt je als was, als zondaar, voor het verschijnen van God. Dan mag het je echt beangstigen als Hij verschijnt. Het tweede is, als God verschijnt in situaties van je leven waar je eigenlijk de keuze hebt, ga ik hier doorheen met hem of trek ik me terug? Dat is even die situatie die ik net schetste. Die broers van David, ze waren ook van het volk Israël. Ze stonden ergens wel aan de goede kant, zou je zeggen. Maar wij als christenen hebben nog steeds keuzes te maken in ons leven. Ga ik met God er doorheen? Als ik daar buiten ben? Als ik een keuze moet maken in de supermarkt, op een conflict situatie of op mijn werk, ga ik er met God doorheen, nodig ik hem uit in mijn situatie, dat ik ga doen, handelen zoals hij van mij vraagt te handelen, ook als dat strijd kost, als dat moeilijk is, of trek ik me aan de kant terug en denk ik, ja, laat een ander dat maar oplossen. Aan welke kant sta ik? Dat is een vraag die wat dichterbij komt, die we nog steeds onszelf mogen stellen in ons leven. En dan hebben we nog een derde situatie. Dat zijn situaties die ons overkomen. Net zoals Mozes. Die had ook niet gepland dat hij hop tegen die zee aan zou lopen. Het was God die hem in zijn leven leidde. Het was God die vooruit gegaan was. En zo kun je in je eigen leven, in je relatie met God, wandelend met hem, in moeilijke situaties terechtkomen. Ziekte, zorgen, conflicten, noem het maar op. Die overvallen je. Er staat niet in deze psalm dat die weggenomen zullen worden of achter koortjes in achter glas zitten. Nee, die zijn gewoon onderdeel van ons leven. En natuurlijk hebben we de hoop, waar we het vanmorgen over gehad hebben, om daar overheen te kijken, maar we staan daar nu wel voor. Er is eigenlijk geen keuze. We moeten er doorheen. Maak je dan bewust van psalm 68. Niet alleen van hij draagt me, maar ook hij redt me. Die hele sandwich. Nodig hem uit op je knieën. Heer, wilt u opstaan? En ik wil aan uw kant gaan staan. En ik wil straks met u, als ik er doorheen ben, wil ik die triomftocht, als u weer, ja, dat wil ik met u beleven. Ik wil uitroepen, geprezen zij de Heer. Door elke situatie heen. Ik weet niet waar u nu naar uitkijkt, waar u tegenaan kunt kijken. Maar ik weet wel dat als de situaties er nu niet zijn, ze zullen er echt nog wel weer een keer komen. Want zo is ons leven. Mijn verlangen is dat als het dan weer gebeurt, of je moet een keuze maken, ga ik er met God doorheen of trek ik me terug, of er is een situatie die u overvalt, dat u dan een boterham aan het eten bent. En even terugdenken aan die hele sandwich. Aan die hele Psalm 68. En dat u de kracht mag proeven, ervaren van het brood erbij. God verschijnt. God draagt. En God moet geprezen worden. Dat hoort er ook bij. Ik hoop dat als je dat doet en terug laat komen en overdenkt, dat je dan ook echt Gods kracht mag ervaren, zijn nabijheid mag ervaren. En het werkt niet allemaal met gevoel, maar de wetenschap dat God erbij is, dat draagt al heel veel. En dat helpt je al heel veel. En laten we dan dus absoluut niet vergeten, om als we in de situatie zitten, elkaar daar deelgenoot van te maken, dan kunnen we er met elkaar voor strijden. En daarna elkaar deelgenoten van maken om hem de lof en de eer te geven. In diepe verwondering uit te spreken. Zodat het elkaar mag bemoedigen in situaties waar een ander zit. Vol ontzag met de slotcoupletten van dit psalm uit te zingen. En te zeggen, geprezen zij God. Amen. Ik hoop eigenlijk dat in de rest van de dienst en straks daarna, dat er van die getuigenissen naar elkaar zullen zijn. Waar je ook staat. Dat we elkaar mogen bemoedigen en dat die psalm zo deel mag worden van uw leven.